Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds de mogelijkheid krijgen om even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Wij bevinden ons opnieuw in de zomer en traditioneel is de maand juli een periode waar Paus Franciscus ook een iets minder drukke agenda voor zijn rekening neemt. Een moment dus waar de Heilige Vader de mogelijkheid neemt om het een beetje rustiger aan te doen. Dat betekent concreet vooral dat hij de verschillende generale audienties die normaal gehouden worden op woensdag opschort, en dat voor de hele maand juli, samen met de meeste van de gewone audienties. Dus u weet, de Heilige Vader die ontvangt altijd bijzondere gasten op zijn bureau of in de ontvangstruimtes van het Apostolisch Paleis of van het Casa Santa Marta. En daar wordt dan ook altijd melding van gemaakt. Ook tijdens die vakantieperiode zal de paus de mogelijkheid nemen om een klein beetje te rusten. Zijn schema verandert daardoor ook wat. Hij zal een uurtje later opstaan. Heeft wat meer tijd om te bidden en te lezen, zoals hij zelf heeft aangegeven in bepaalde interviews. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de paus blijft stilzitten, als het ware, zelfs niet op zijn gezegende leeftijd, ook tijdens deze vakantieperiode. Hij is namelijk op een apostolische reis gegaan, slechts één dag en binnen Italië, maar daar zullen we zeker blijven bij stilstaan. Verder gaan we uiteraard ook kijken naar die audiëntie die dan wel verleend is. En dat heeft te maken met een toch wel bijzondere uitspraak die gebeurd is door het Vaticaan. Dus met toestemming van Paus Franciscus is er een uitspraak gekomen van het zogeheten Dicasterie voor de Geloofsleer. En daar gaan we even blijven bij stilstaan. Dat was dan ook de enige audiëntie die verleend werd, namelijk die aan de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. En dat heeft allemaal te maken met een bijzondere uitspraak, namelijk een zogeheten excommunicatie. Kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van de dicasterie voor de geloofsleer, werd ontvangen door Paus Franciscus op 5 juli, volgend na de bijeenkomst van het zogeheten congres van het dicasterie, om dus dat bijzonder gerechtelijke strafproces, volgend op kanon 1720 van de zogeheten Codex Iuris Canonici, dat is het wetboek van kanoniek recht, het wetboek dat de bepalingen van de kerk in een wetboek heeft kunnen samenbrengen. En het gaat over een proces dat werd gevoerd tegen Monseigneur Carlo Maria Vigano. Hij is de titulaire aartsbisschop van Ulpiana en de voormalige apostolische nuncius voor de Verenigde Staten. U heeft de naam van de nuncius of de titel al eens gehoord. Dat is eigenlijk een ambassadeur. En een ambassadeur heeft de taak om de relaties tussen de Heilige Stoel, Vaticaanstad, wat een staat op zich is, en zeg maar, de diplomatieke relaties met andere staten, om die te onderhouden. En vooral ook de rechten, de belangen van de Heilige Stoel te verdedigen in andere landen. In dit geval een belangrijke diplomatieke post, namelijk die van de Verenigde Staten. Nu, Monseigneur Vigano die heeft zich daar zeer gekweten aan zijn taak, maar eens hij als het ware op emeritaat ging en toen paus Franciscus werd verkozen, reeds van in het begin was hij een zeer, om het voorzichtig uit te drukken, kritische stem die langzamerhand geëvolueerd is naar een persoon die echt de autoriteit van de Heilige Vader niet erkent, die scheldwoorden gebruikt voor de Heilige Vader, die hem bepaalde titulatuur toekent die ik niet ga herhalen. En die dus langzamerhand al, het heeft een hele tijd geduurd eigenlijk, aan het evolueren was naar een moment waarop dat er zo'n uitspraak zou komen. En daar willen we toch even blijven bij stilstaan. Het gaat dus over het feit dat hij eigenlijk wordt beschuldigd van schisma. En dat heeft te maken met een kanon, dat is zo een artikel eigenlijk uit die wettekst van het kanoniek recht, kanon 751. En die kanon die luidt als volgt. Ketterij wordt genoemd na het ontvangen van het doopsel wanneer men hardnekkig ontkent of in twijfel trekt van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden, dus dat gaat over ketterij, dan is er een tweede apostasie, dat is het volkomen afwijzen van het christelijk geloof, en een derde schisma, het volledig zich onttrekken aan het gezag van de paus of aan de gemeenschap van de kerkleden die onder zijn gezag staan. En het gaat dus over dat laatste stukje van kanon 751. Verder ook kanon 1364, en ik ben het even voor u gaan opzoeken in het wetboek. Er staat het volgende. Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswegen op, onvermind het voorschrift van een andere kanon. Betekent dus wanneer men wordt beschuldigd en schuldig bevonden aan schisma, van het schismaticus zijn, zeg maar, dan betekent dat automatisch dat die persoon wordt geëxcommuniceerd. En dat is dus nu ook het geval voor Monseigneur Vigano. Het Vaticaan die verklaarde het volgende, zijn openbare verklaringen zijn wel bekend, waaruit zijn weigering blijkt om de paus te erkennen en zich te onderwerpen aan het oppergezag, en de gemeenschap met de leden van de kerk die aan hem onderworpen zijn, en de legitimiteit en het leergezag van het Tweede Vaticaans Concilie. Aan het einde van het strafproces werd Monseigneur Vigano schuldig bevonden aan het misdrijf van schisma. Het dicasterie verklaart daardoor ook de excommunicatie lete sententiae volgens kanon 1364. De opheffing van de excommunicatie is in deze gevallen voorbehouden aan de apostolische stoel. Deze beslissing werd op 5 juli meegedeeld aan Monseigneur Vigano. Wat betekent nu eigenlijk die excommunicatie? Het lijkt een hele zware straf, en dat is het ook. Maar de bedoeling van de kerk is nooit om iemand definitief buiten de kerk te zetten, want een excommunicatie betekent dat. Men kan dus niet meer zichzelf deelnemen van het mystieke lichaam van Christus op aarde, de kerk. Daardoor komt ook het zielenheil van de persoon zeker in gevaar? En dient het eigenlijk vooral als een maatregel om de persoon in kwestie uit te nodigen na te denken over zijn of haar daden? En als het ware de maatregel te gebruiken in de hoop dat de persoon tot inzicht kan komen, zijn fouten kan erkennen en kan terugkeren. Want het is nooit een soort van definitieve straf die wordt uitgesproken, waardoor de persoon in kwestie definitief veroordeeld is. Nee. Men kan dus schuldig bevonden worden aan dat misdrijf dat van schisma dat automatisch die excommunicatie over zich afroept, maar de excommunicatie zelf dient als middel voor de persoon in kwestie om hopelijk ook terug te keren naar de kerk. Voor ons is het dus zeker een uitnodiging om te bidden voor Monseigneur Vigano. Laten wij bidden dat hij inderdaad tot inzicht mag komen. Het is een moeilijke zaak. De kritiek op paus Franciscus is een beweging, zeg maar, die zich in gang heeft gezet bijna van bij het begin van het pontificaat van paus Franciscus. Dat begon in 2013. En de Heilige Vader die heeft eigenlijk tot nog toe weinig daarop gereageerd. U herinnert zich misschien nog toen er verschillende teksten verschenen van paus Franciscus, dat er zogenaamde dubia werden uitgesproken, dus een aantal kardinalen die vragen hadden bij deze manier van werken, de inhoud van de teksten ook, waar de paus eigenlijk nooit is op ingegaan. Hij heeft nooit een audiëntie verleend aan de kardinalen of eigenlijk gereageerd op het schrijven, maar gewoon gezegd van kijk, dit is de weg die we gaan nemen met de kerk voor de komende tijd. En de mensen moeten zich daar naar schikken, de gelovigen dienen zich daar naar te schikken. Dus verder heeft paus Franciscus er eigenlijk weinig op ingegaan. Maar nu zien we dus wel een duidelijke stap, zeg maar, naar Monseigneur Vigano toe. Voor ons dus uitnodiging om zeker te blijven bidden, ook voor Monseigneur Vigano, dat hij mag terugkeren, mag tot inzicht komen. Zoals God het wil, laten we het toevertrouwen aan de Heer. Zoals ik al zei, de paus heeft een bezoek gebracht aan Trieste, een apostolisch bezoek, en dat ter gelegenheid van een 50ste sociale week die werd gehouden voor de katholieken in Italië. Van 3 tot en met 7 juli was dat. En het thema was in het hart van de democratie participeren tussen geschiedenis en toekomst. De paus die heeft de volgende toespraak gegeven, onder meer na een inleiding van Monseigneur Matteo Maria Zuppi en Monseigneur Luigi Renna. Dierbare autoriteiten, dierbare broeders bisschoppen, dierbare kardinalen, broeders en zusters. Ik dank kardinaal Zuppi, Monseigneur Batturi, voor hun uitnodiging om deze slotzitting met u te delen. Ik begroet Monseigneur Renna en het wetenschappelijk en organiserend comité van de Sociale Weken. En namens iedereen wil ik Monseigneur Trivisi bedanken voor de ontvangst vanuit het bisdom Trieste. De eerste keer dat ik over Trieste hoorde, was van mijn grootvader. Die leerde ons veel liedjes en één van die liedjes ging over Trieste. Generaal Cadorna schreef aan de koningin, als hij Trieste wil zien, laat hem het dan bekijken op een aanzichtkaart. En dit is de eerste keer dat ik de stad ooit heb horen noemen. Dit was de 50ste sociale week. De geschiedenis van deze weken is verweven met de geschiedenis van Italië. En dat zegt al veel. Het zegt iets over een kerk die gevoelig is voor de veranderingen in de samenleving en daarnaar streeft om bij te dragen aan het algemeen welzijn. Op basis van deze ervaring wilde u een zeer actueel thema verkennen. In het hart van de democratie participeren tussen geschiedenis en toekomst. De zalige Giuseppe Tognolo, die dit initiatief in 1907 lanceerde, stelde dat democratie gedefinieerd kan worden als die burgerlijke orde waarin alle sociale, juridische en economische krachten in de volheid van hun hiërarchische ontwikkeling evenredig samenwerken voor het algemeen welzijn, terugvloeiend in het eindresultaat ten voordele van de lagere klassen. Aldus Toniolo. In het licht van deze definitie is het duidelijk dat in de wereld van vandaag de democratie, laten we zeggen de waarheid, geen goede gezondheid geniet. Dit interesseert ons, baart ons zorgen, want het welzijn van de mens staat op het spel en niets dat menselijk is, kan ons vreemd zijn. De democratische orde kwam tot wasdom in Italië na de Tweede Wereldoorlog, mede dankzij de beslissende bijdrage van katholieken. En we mogen trots zijn op deze geschiedenis, waarop de ervaring van de sociale weken ook een invloed had. En zonder het verleden te mythologiseren, moeten we ervan leren om de verantwoordelijkheid op ons te nemen iets goeds op te bouwen in onze tijd. En deze houding is terug te vinden in de pastorale nota waarmee het Italiaanse episcopaat de sociale weken in 1988 in ere herstelde. Ik citeer de doelstellingen. Betekenis geven aan ieders inzet voor de transformatie van de samenleving. Aandacht geven aan de mensen die buiten of in de marge van de processen en winnende economische mechanismen blijven. Ruimte geven aan sociale solidariteit in al haar vormen. De terugkeer ondersteunen van een zorgzame ethiek van het algemene welzijn. Betekenis geven aan de ontwikkeling van het land, opgevat als een globale verbetering van de kwaliteit van leven, van collectief samenleven, van democratische participatie, van authentieke vrijheid. Einde citaat. Deze visie, geworteld in de sociale leer van de kerk, omvat bepaalde dimensies van christelijk engagement en een evangelische lezing van sociale fenomenen, die niet enkel geldig zijn voor de Italiaanse context, maar een waarschuwing vormen voor de hele menselijke samenleving en de weg van alle volkeren. Net zoals de crisis van de democratie transversaal is voor verschillende realiteiten en naties, is ook de houding van verantwoordelijkheid ten opzichte van sociale transformaties een oproep aan alle christenen, waar ze ook wonen en werken, in elk deel van de wereld. Er is een beeld dat dit alles samenvat en dat u hebt gekozen als het symbool van deze samenkomst, het hart. Uitgaande van dit beeld stel ik twee overdenkingen voor om de toekomstige weg te gaan. In het eerste geval kunnen we ons de crisis van de democratie voorstellen als een gewond hart. Wat participatie beperkt, ligt voor onze ogen. Als corruptie en wetteloosheid een gewond hart laten zien, dan moeten de verschillende vormen van sociale uitsluiting ook zorgwekkend zijn. Wanneer iemand gemarginaliseerd wordt, leidt het hele sociale lichaam daaronder. De wegwerpcultuur tekent een stad waar geen plaats is voor armen, ongeborenen, zwakken, zieken, kinderen, vrouwen, jongeren en ouderen. We leven in een cultuur van het weggooien. Macht wordt zelfreferentieel en dat is een lelijke ziekte. Niet in staat om te luisteren en de mensen te dienen. Aldo Moro herinnerde eraan dat een staat niet echt democratisch is wanneer hij niet in dienst staat van de mens, wanneer hij niet als hoogste doel de waardigheid, de vrijheid en de autonomie van de menselijke persoon heeft, wanneer hij niet die sociale formaties respecteert waarin de menselijke persoon zich vrij ontwikkelt en waarin hij zijn persoonlijkheid integreert. Het woord democratie valt niet zomaar samen met de stem van het volk. Wat betekent dat? Het is niet enkel de stem van het volk, maar het vereist dat de voorwaarden worden gecreëerd zodat iedereen zich kan uiten en kan deelnemen. En participatie kan niet geïmproviseerd worden. Het wordt geleerd als kind, als jongere en moet getraind worden, zelfs tot een kritische zin met betrekking tot ideologische en populistische verleidingen. In dit perspectief is het belangrijk, zoals ik jaren geleden tijdens een bezoek aan het Europees Parlement en de Raad van Europa in herinnering mocht brengen, om de bijdrage die het christendom vandaag de dag kan leveren aan de culturele en sociale ontwikkeling van Europa, in de context van een juiste relatie tussen religie en samenleving naar voren te brengen, door een vruchtbare dialoog met de burgerlijke gemeenschap en politieke instellingen te bevorderen, zodat we, door elkaar te verlichten en ons te bevrijden van de ideologie, een gemeenschappelijke reflectie op gang kunnen brengen, vooral over kwesties die verband houden met het menselijk leven en de waardigheid van de persoon. Ideologieën zijn verleiders. Iemand vergeleek ze met de fluitspeler van Hamelen. Ze verleiden, maar ze leiden ertoe dat je verdrinkt. Hiervoor blijven de principes van solidariteit en subsidiariteit vruchtbaar. Want een volk wordt bijeengehouden door de banden waaruit het bestaat, en banden worden versterkt als ieder mens wordt gewaardeerd. Ieder mens heeft waarde. Ieder mens is belangrijk. Democratie vereist altijd een verschuiving van partijdigheid naar participatie. Zolang ons sociaal-economisch systeem nog steeds één slachtoffer produceert en er één afgedankt persoon is, kan er geen feest van universele broederschap zijn. Een humane en broederlijke samenleving is in staat om er op een efficiënte en stabiele manier voor te zorgen dat iedereen begeleid wordt op zijn levensweg. Niet enkel om in zijn basisbehoeften te voorzien, maar zodat hij het beste van zichzelf kan geven. Zelfs als zijn prestaties niet de beste zijn. Zelfs wanneer hij langzaam gaat. Zelfs als de efficiëntie niet groot is. Iedereen moet zich deelvoelen van een gemeenschapsproject. Niemand mag zich nutteloos voelen. Bepaalde vormen van zelfbedruipendheid, die de waardigheid van mensen niet erkennen. Wel, ik hou even halt bij het woord zelfbedruipendheid. Welfarism. Dat alleen al is de vijand van democratie, de vijand van de naastenliefde. En bepaalde vormen van zelfhulp die de waardigheid van mensen niet erkennen, zijn pure sociale hypocrisie. Laten we dat niet vergeten. En wat zit er achter deze afstand tot de sociale werkelijkheid? Er is onverschilligheid. En onverschilligheid is een kankergezwel van de democratie. Het is een niet-participatie. De tweede reflectie is een aanmoediging om te participeren, zodat democratie op een geheeld hart kan lijken. Het is dit. Ik denk graag dat het in het sociale leven evenzeer nodig is om harten te genezen, om harten te herstellen. Een geheeld hart. En daarvoor is creativiteit nodig. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we zoveel tekenen van de werking van de Heilige Geest in het leven van gezinnen en gemeenschappen, zelfs op het gebied van economie, ideologie, politiek en maatschappij. We denken aan degenen die binnen een bedrijf ruimte hebben gemaakt voor mensen met een handicap. Aan werknemers die afstand hebben gedaan van een van hun rechten om het ontslag van anderen te voorkomen. Aan gemeenschappen voor hernieuwbare energie die integrale ecologie bevorderen en zelfs gezinnen in energiearmoede opvangen. Aan bestuurders die geboortecijfers, werkgelegenheid, scholen, onderwijsvoorzieningen, toegankelijke huisvesting, mobiliteit voor iedereen en de integratie van migranten bevorderen. Al deze dingen passen niet in politiek zonder participatie. Het hart van de politiek is participatie. En dit zijn de dingen die participatie doet. een zorgen voor het geheel, niet enkel liefdadigheid. Zorgen voor dit ene dingetje, nee, voor het geheel. En broederschap doet sociale relaties bloeien. En aan de andere kant vereist zorg voor elkaar de moed om jezelf als een volk te zien. Er is moed nodig om jezelf als een volk te zien en niet als ik of mijn clan, mijn familie, mijn vrienden. En helaas wordt deze categorie, volk, vaak verkeerd geïnterpreteerd en zou kunnen leiden tot het schrappen van het woord democratie, wat regering van het volk betekent. Toch hebben we de term volk nodig om te bevestigen dat de samenleving meer is dan de som van individuen en dat is geen populisme. Nee, het is iets anders. Het volk. Inderdaad, het is heel moeilijk om op lange termijn iets groots te plannen als je er niet voor zorgt dat het een collectieve droom wordt. Een democratie met een geheeld hart blijft dromen, voor de toekomst koesteren. Ze zet ze in de praktijk om, roept op tot persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid. Droom de toekomst. Laten we daarvoor niet bang zijn. Laten we ons niet laten misleiden door gemakkelijke oplossingen. Laten we ons in plaats daarvan inzetten voor het algemeen belang. Het is aan ons om het woord democratie niet te manipuleren of te vervormen met lege titels die elke actie kunnen rechtvaardigen. Democratie is geen lege doos, maar is verbonden met de waarde van de persoon, broederschap en zelfs integrale ecologie. Als katholieken kunnen we aan deze horizon geen genoegen nemen met een marginaal of privégeloof. Dit betekent niet zozeer gehoord worden, maar vooral de moed hebben om voorstellen te doen voor gerechtigheid en vrede in het publieke debat. Wij hebben iets te zeggen, niet om voorrechten te verdedigen, nee, maar we moeten een stem zijn die aanklaagt en voorstellen doet in een samenleving die vaak stemloos is en waar te velen geen stem hebben. Velen hebben geen stem. Zovelen. Dit is politieke liefde die geen genoegen neemt met het behandelen van de gevolgen, maar probeert de oorzaken aan te pakken. Dat is politieke liefde. Het is een vorm van naastenliefde die de politiek in staat stelt haar verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontworstelen aan polarisaties, die niet helpen om de uitdagingen te begrijpen en aan te gaan. De hele christelijke gemeenschap is geroepen tot deze politieke naastenliefde in het onderscheid van bedieningen en charismatische gaven. Laten we ons vormen tot deze liefde om haar in omloop te brengen in een wereld die een tekort heeft. We moeten de burgerlijke passie van de grote politici die we gekend hebben terugvinden. Laten we meer en beter leren om samen te wandelen als het volk van God, om een zuurdesem van deelname te zijn, te midden van het volk waar we deel van uitmaken. En dat is een belangrijk ding in onze politieke actie, zelfs aan onze herders. De mensen kennen, dicht bij de mensen komen. Een politicus kan zijn als een herder die voor de mensen, tussen de mensen en achter de mensen gaat. Voor het volk, om de weg een beetje te markeren. Te midden van het volk, om te weten wat er onder hen leeft. Achter het volk, om de achterblijvers te helpen. Een politicus die niet weet wat er leeft onder het volk, is een theoreticus. Giorgio Lapira had gedacht aan het protagonisme van steden, die niet de macht hebben om oorlogen te voeren, maar er wel de hoogste prijs voor betalen. En daarom bedacht hij een systeem van bruggen tussen de steden van de wereld om mogelijkheden voor eenheid en dialoog te creëren. Mogen het de Italiaanse katholieke leken, naar het voorbeeld van Lapira, niet ontbreken aan dit vermogen om hoop te organiseren. Dit is jullie taak. Organiseren. Om ook vrede te organiseren en de projecten van goede politiek die van onderaf kunnen ontstaan. Waarom de inspanningen voor een sociale en politieke vorming die vertrekt vanuit de jongeren niet opnieuw lanceren, ondersteunen en vermenigvuldigen? Waarom zouden we de rijkdom van de sociale leer van de kerk niet delen? We kunnen plaatsen bieden voor discussie en dialoog en synergieën bevorderen voor het algemeen welzijn. Als het synodale proces ons heeft getraind in gemeenschapsonderscheiding, laat de horizon van het jubileum ons dan actief zien, pelgrims van hoop voor het Italië van morgen. Als discipelen van de verrezene houden we nooit op vertrouwen te koesteren in de zekerheid dat tijd superieur is aan ruimte. Laten we dit niet vergeten. We denken zo vaak dat politiek werk gaat over ruimte innemen. Nee, het is inzetten op tijd, processen initiëren, verstandiger is dan ruimte innemen. En ik raad je aan om in je sociale leven altijd de moed te hebben om processen in gang te zetten. Het is creativiteit, het is ook de wet van het leven. Een vrouw dat een kind baart, zet een proces in gang en begeleidt het. Wij in de politiek moeten hetzelfde doen. En dit is de rol van de kerk. Ons betrekken bij hoop, want zonder hoop beheren we het heden, maar bouwen we niet aan de toekomst. Zonder hoop zouden we enkel beheerders zijn, evenwichtbrengers van het heden en geen profeten en bouwers van de toekomst. Broeders en zusters, ik dank u voor uw inzet. Ik zegen jullie en wens jullie toe dat jullie ambachtslieden van de democratie en aanstekelijke getuigen van participatie worden. En ik vraag jullie om voor mij te bidden, want dit werk is niet gemakkelijk. Ik dank u. Laten wij dan nu samen bidden en ik zal jullie ook mijn zegen geven. Aldus paus Franciscus in deze toch wel uitgebreide toespraak tot degene die deelnamen aan dit congres, deze samenkomst, Sociale Week in Italië. Met een duidelijke verwijzing natuurlijk naar de sociale leer van de kerk. Ook altijd heel interessant om u daar verder in te verdiepen. Zeer eigentijds en het zou wel eens het antwoord kunnen zijn waar deze tijd naar zoekt. Zeker als het gaat over de problematieken die het behandelt. Laten we de uitnodiging van Paus Franciscus niet aan ons voorbij gaan. We gaan het Angelus bidden samen met hem. En daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, Paus Franciscus die gaf het al aan in die toespraak die we konden horen, die vertaling daar in Trieste, waar hij uiteraard ook nog de heilige mis heeft opgedragen voor de mensen die zich hadden verzameld. Een verwijzing naar opnieuw dat synodale proces, want dat is natuurlijk nog steeds bezig. En we vorderen langzamerhand, eens we door deze zomer geraken, naar de maand oktober, waar die nieuwe fase van de synodale weg zal plaatsvinden. Kardinaal Hollerich is een van die belangrijke figuren. Hij is de aartsbisschop van Luxemburg, een van onze buurlanden natuurlijk, en hij is degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor het opstellen van de verslagen, zeg maar, ook het instrumentum laboris, daar gaan we weer, een werkdocument dat wordt voorgesteld voor alle deelnemers aan de komende synode. En in het kader daarvan hebben onze collega's van de Vaticaanse media een interview gehad met de kardinaal over dit instrumentum laboris, vlak na de voorstelling ervan. En we geven u graag nog kort de vertaling van dit interview. Uwe eminentie, waar beginnen wij opnieuw? Hoe is dit instrumentum laboris, dat vandaag werd gepresenteerd, opgebouwd ten opzichte van eerdere documenten? De kardinaal zei, het werkdocument is niet vanuit het niets opgesteld. We hebben het samenvattend verslag van de eerste sessie. Dan hebben we weer de reacties van alle kerken. Het is een theologische reflectie op wat er in de eerste sessie is gezegd. Dit alles samen vormt het instrumentum laboris, dat een werkinstrument is, niet het resultaat van de synode. Aan het begin van de synode hebben de leden hun ideeën en het werkinstrument wordt gemaakt om de nodige debatten tijdens de synode te stimuleren. Waarop de journalist vroeg, over welke onderwerpen zullen deze debatten dan gaan? De kardinaal zei, het thema van ecclesiologie, hoe een synodale kerk te zijn, maar met een missie. En dit is belangrijk, we zijn op een missie. De kerk, het volk van de gedoopten, is door God gezonden om het evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit is onze opdracht. We hebben ontdekt, en niet alleen wij afgevaardigden in de synode, maar alle mensen van God, die elementen van synodaliteit op verschillende manieren hebben beleefd in de afgelopen 3 jaar, dat er vruchten zijn van synodaliteit en deze vruchten zijn voor de missie. Verder. Voor de zending heeft de kerk leken nodig, mannen en vrouwen. Er wordt veel gesproken over de verantwoordelijkheid, de waardering van de leken. Wat kunnen we op dit punt verwachten? Kardinaal zei nog, jazeker, de kerk is geen kerk van geestelijken, de kerk is een kerk van gedoopten. Vrouwen en mannen, allen zijn door God geroepen om het evangelie te verkondigen en de kerk te vormen. Daarom is er deelname van iedereen en een medeverantwoordelijkheid in de verkondiging van het evangelie. Dat betekent niet dat de gewijde bedieningen, bisschoppen en priesters, worden opgegeven, maar ze vinden hun volledige betekenis in een synodale kerk. Waarop de journalist nog vroeg, in hoeverre kunnen leken, mannen en vrouwen verantwoordelijkheid krijgen binnen de kerk? En de kardinaal zei nog, voor leken is er in de kerk geen verschil in deelname en medeverantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen. Alles staat open voor vrouwen en mannen. We zagen dit al toen de paus de lekenfuncties van acolyt en lector openstelde voor vrouwen en daarna in het nieuwe ambt van catechist is er die gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De synode gaat niet in op de kwestie van de priesterwijding van vrouwen, omdat het gewoon niet door de hele wereld aan de orde is gesteld. Sommige plaatselijke kerken hebben de kwestie van het vrouwendiaconaat wel aan de orde gesteld en er is een commissie om de theologische reflectie op dit punt te verdiepen, vooral met de bedoeling om beter te begrijpen wat het diaconaat inhoudt, namelijk de deelname aan een gewijd, maar geen priesterlijk ambt, eerder een dienstbetoon. En dus de tweede vraag na deze reflectie zou zijn of dit gewijde ambt kan worden opengesteld voor vrouwen, maar dit is onderdeel van een proces En we moeten niet denken dat alle processen zijn afgesloten wanneer deze synode is afgelopen. De kerk zal op een synodale manier vooruitgaan, het volk van God zal op een synodale manier door de geschiedenis gaan en er zullen vragen beantwoord moeten worden. Waarop de journalist nog zei, betekent dan samen op weg gaan op een synodale manier ook dat samen doen met andere kerken en kerkelijke gemeenschappen? Waarop de kardinaal zei, dat is duidelijk, want als wij het volk van God zijn en wij zijn het volk van de gedoopten, dan zijn we ook gedoopt in andere kerken en christelijke gemeenschappen en wij respecteren dat doopsel en die kerken en we houden van hen. En we zien dat ook in deze kerken de Heilige Geest aan het werk is. Daarom is deze taak om de wereld te evangeliseren een gemeenschappelijke taak voor alle kerken. We moeten samen het evangelie aan de wereld verkondigen in onze verscheidenheid. En ik denk dat zelfs de broederlijke afgevaardigden van andere christelijke denominaties heel open zijn geweest in deze synode. Van hun kant is er een grotere vraag naar deelname, wat betekent dat zij zich ook betrokken voelen. Aldus kardinaal Ollerich. Voor onze uitnodiging zeer zeker om ook voor de komende synode te blijven bidden en het toe te vertrouwen aan de Heer. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u een zeer fijne dag toe.